Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek voorgelezen die is gepubliceerd in het eerste deel van 10 predicaties. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen ten behoeve van de Vereniging voor Bejaarde Pelgrims. Hij sprak hem uit op donderdagavond 24 juli 1845. De titel is Het geloof en het geroep van iemand die ontbloot is, naar aanleiding van Psalm 141 vers 8. Doch op u zijn mijn ogen, Heere, Heere, op u betrouw ik, ontbloot mijn ziel niet. Er zijn tijden en gelegenheden wanneer de taal der lofprijzing het meest gepast en geschikt is voor een levende ziel. Er zijn ook tijden wanneer de harp aan de willigen hangt en wanneer het orgel, zoals Job spreekt, is geworden tot een stem der wenenden. En dan is het belijden van schuld, het bewenen en weeklagen geschikt en gepast voor de ziel. Er zijn tijden wanneer de Heere de geest der genade en der gebeden in het hart uitgiet. En dan is bidden, smeken, worstelen en pleiten met de Heere het meest gepast voor de ziel. We kunnen niet uit onszelf bepalen wat onze geestelijke toestand zal zijn. We kunnen onszelf niet in een lofprijzende of een weeklagende of biddende gestalte brengen. Voor deze zaken zijn we absoluut afhankelijk van de Heere, Heere, die in ons werkt hetgeen aangenaam is in zijn oog, en die datgene voortbrengt dat naar zijn eigen welbehagen is. Doch we kunnen dit als regel stellen, hetgeen algemeen overeenstemt met de bevinding van Gods volk, dat hun tijden van lofprijzing erg schaars zijn in verhouding tot de tijden van het gebed. En dat, als we naast hen zouden kunnen zitten, als de harp gestemd wordt en als de harp niet gestemd wordt, we zouden vaststellen dat de tijden van bidden en weeklagen in aantal de tijden van lofprijzing en dankzegging verre overtreffen. En zodoende stellen wij vast dat de psalmen, die een handboek zijn van de bevinding van een christen, in een overeenkomstige verhouding staan. Als u de psalmen zou moeten onderzoeken en het aantal ervan dat lofpsalmen zijn, dan zou het vergelijken met die psalmen welke treur- of bedepsalmen zijn, dan zult u vaststellen dat de eerstgenoemde maar een zeer klein deel uitmaken vergeleken bij de laatstgenoemde. De woorden van de tekst zijn geen woorden van lof, het zijn woorden van een gebed. En daar het de woorden van een gebed zijn, zijn deze vaak beter geschikt en zijn ze dikwijls gepaster voor het hart van Gods volk dan wanneer het woorden van lof waren. Want er zijn vele tijden en gelegenheden dat wij de woorden van een gebed kunnen gebruiken en dat we er een zoetigheid en gepastheid in kunnen vinden wanneer de woorden van lof in onze stamelende mond zouden blijven steken. De eerste smeekbede, alhoewel het niet in alle opzichten de taal van het gebed doet veronderstellen, is deze. Doch op u zijn mijn ogen, Heere, Heere. We willen dit beschouwen als de bevinding van een kind van God. We willen dit hier niet zozeer overdenken als de bijzondere staat en toestand van David, maar wij willen trachten het in een meer algemeen licht te bezien, zoals het van toepassing is op de bevinding van iedere levende ziel. Welnu, merk in de eerste plaats de persoon op die wordt aangeduid met de woorden mijn ogen. Want wie alleen heeft ogen? Is het niet de levende ziel, iemand die door God de Heilige Geest onderwezen is, iemand in wiens hart de Heilige Geest een genadewerk heeft aangevangen en voortzet? Voordat God de Heilige Geest dit genadewerk begint, hebben we in feite geen ogen. We liggen in alle opzichten besloten onder de natuurlijke blindheid. En zelfs het licht dat in ons is, zoals de Heere zegt, slechts duisternis. Niemand dan een levende ziel kan dan ook zulke woorden als deze met waar geestelijk gevoel gebruiken. Mijn ogen zijn op u. Doch merk in de tweede plaats op de toestand van de ziel die hier wordt aangeduid. Deze toestand is een toestand van armoede, oefening en droefheid der ziel. Zodat het niet slechts noodzakelijk is een levende ziel te zijn, maar dat het ook noodzakelijk is door de geest in een zekere toestand gebracht te worden. Alvorens wij iets kunnen kennen van de bevinding waarvan in de woorden voor ons melding wordt gemaakt. Maar laten wij, na een vluchtige blik te hebben geworpen op de persoon en de toestand, bedoeld in de tekst, bezien wat er meer in het bijzonder in de woorden zelf ligt opgesloten. Doch op u zijn mijn ogen, Heere, Heere. Onder ogen kunnen we drie verschillende zaken verstaan, die zich voordoen in de bevinding van de ziel. In de eerste plaats kan het betekenen de ogen des verstands, zoals de apostel ook spreekt, namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Alvorens er goddelijk leven indringt in het hart en in de conscientie, is er geen geestelijk licht in het verstand. We hebben daarom een bijzondere verlichting van het verstand nodig, om de goddelijke zaken te zien, en meer in het bijzonder om de persoon te zien van de Zoon van God. Want u zult opmerken dat onze tekst in alle opzichten betrekking heeft op de Heere, Heere, alvorens onze ogen dus kunnen zijn op de Heere, Heere. Moeten de ogen van ons verstand verlicht zijn, om te zien wie deze Heere, Heere is. Welnu, ik geloof in mijn hart en conscientie dat iedere levende ziel van het huisgezin Gods daartoe gebracht wordt om een drieënig God te kennen en hierin te geloven, deze te aanbidden en lief te hebben. Er kunnen geen Arianen of Socinianen zijn in het levende huisgezin Gods. God, de Heilige Geest, brengt al zijn levend gemaakte volk tot een persoonlijke, bevindelijke kennis van en het geloof in een drie-enig God door de heilige verborgenheid van de drie heerlijke personen in één ongedeelde Godheid aan hun verstand te ontvouwen en aan hun hart en conscientie te openbaren. Bijvoorbeeld, als de psalmist zegt, doch op u zijn mijn ogen, Heere, Heere, waren zijn ogen op God de Vader, verlangende een mate van de geest der aanneming in zijn ziel te mogen ervaren, die hem in staat stelde om uit te roepen, Abba, Vader. Op God de Zoon, als het schathuis van alle geestelijke zegeningen, en op God de Heilige Geest, als de enige onderwijzer en mededeler der zaligheid aan de ziel. Aldus zijn de ogen des verstands niet slechts verlicht om de persoon van God de Vader te zien, maar ze zijn evenzo verlicht om de persoon van God de Zoon te zien. Ze zijn bijvoorbeeld verlicht om de Godheid te zien van Jezus, en welk een zoete heerlijkheid wordt er in de ziel uitgegoten, als de ogen des verstands de Godheid zien uitblinken in de persoon van Immanuel. En met welk een oneindige dierbaarheid, onuitsprekelijke waardij en heerlijke waardigheid bestempelt dit ieder woord en iedere daad van de lijdende Jezus, als we door dit alles heen de Godheid zien uitblinken. Als de ogen van ons verstand eveneens verlicht zijn om de mensheid te zien, zoals deze verenigd is met de Godheid, als we deze verborgen, onzichtbare en onlosmakelijke vereniging aanschouwen, als we nagaan dat de menselijke natuur van de Heere, des levens en der heerlijkheid, een onderscheidend bestaan heeft van, en evenwel innig verbonden is met zijn heerlijke en eeuwige Godheid, Als de ogen van het verstand zodanig verlicht zijn om de vereniging te zien tussen die oneindige Godheid en de eindige mensheid in één heerlijke persoon, en hem niet slechts als God te aanschouwen en niet slechts als mens, maar hem te aanschouwen als de Godmens, verheerlijkt ver boven alle vorstelijke waardigheid en macht een opgestane middelaar, een heerlijke hoge priester, een eeuwig levende, een eeuwig liefhebbende voorspraak, middelaar, vriend en tussentreder. Wat een heerlijkheid en schoonheid blinkt er dan uit in deze Immanuel. Maar de ogen des verstands zijn niet slechts verlicht om de persoon van de Godmens Immanuel, God met ons, te zien, doch ze zijn eveneens verlicht om de onderscheiden persoon te zien van God de Heilige Geest. En niet blootweg ertoe gebracht deze te zien, zoals geopenbaard in de schriften, maar deze te zien op die bijzondere, niet te beschrijven wijze, waarop alleen een levende ziel dit kan zien. En dit brengt mij ten tweede daartoe om aan te tonen dat er niet alleen ogen zijn van het verlichte verstand, maar dat er ook ogen des geloofs zijn. Want wij lezen, door het geloof hield hij zich vast als ziende den onzienlijke. Daar waar geestelijk verstand is, daar moet geestelijk geloof zijn. De genaden des geestes zijn nooit van elkander gescheiden. Ze staan alle in een gezegende en heilige vereniging met elkaar. Evenwel kunnen ze onderscheiden zijn wat aangaat de persoonlijke bevinding. Aldus kunnen we soms zaken zien door de ogen van ons geestelijk verstand, en toch ervaren dat het geloof te zwak is om datgene te omhelzen dat aldus gezien wordt. Ja, als we ons in deze toestand bevinden, kunnen we zelfs vrezen dat het deel van Biliam ons deel zal blijken te zijn, dat we hem zullen zien, maar nu niet. Hij had zijn oog gericht op, doch had nooit geloof in de heerlijke persoon van de Zoon van God. Maar de Heere schenkt zijn volk niet blootweg geestelijke ogen des verstands, doch geeft hen ook ogen van het levende geloof, een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En als deze nieuwe ogen, de ogen des geloofs, geschonken worden, dan zien wij inderdaad, er is een zoet en ernstig opzien van het hart tot de Heere. Er is een voortgang in het geloof tot op de heerlijke volmaaktheden daarvan. Er is een genadige, innerlijke werkzaamheid van de ziel, waardoor wordt opgezien tot, geloofd in, gehoopt op de persoon van de Godmens, die met een voornemen des harten wordt aangekleefd. En waar de ziel dan ook niet slechts verlichten ogen des verstands ontvangen heeft, doch er ook de ogen, de gelovige ogen, van het levende geloof bij meegedeeld kreeg, om de persoon, het bloed, de gerechtigheid en de liefde van Immanuel aan te grijpen. Die ziel is uit de dood overgegaan in het leven en verlost met een eeuwigdurende verlossing. Maar er zijn ten derde niet alleen de ogen dan van het geestelijke verstand of de ogen van het levende geloof, er zijn ook ogen van liefdevolle genegenheid. En daarom zegt de bruidegom tot de bruid, gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met een keten van uw hals. En dan zich tot haar wenden, zegt hij, wend uw ogen van mij af, want zij doen mij geweld aan. De ogen van de bruid blikten op de bruidegom en wierpen een smachtende blik van liefde op hem. Zo is het in het natuurlijke. Als er een geliefd kind is, als er een beminde man of vrouw is, als er een geliefkoosde vriend is, dan zijn de ogen dan niet op hen geslagen met tederheid en genegenheid. Kunnen we ooit te veel kijken, kunnen we ooit te lang blikken? En als het oog op dat geliefde voorwerp rust, nemen we dan niet gretig en met nog tederder genegenheid in ons op, zo is het ook geestelijk. Waar ook de ogen des verstands geestelijk verlicht zijn, en waar ook de ogen des geloofs op de Heere zijn. Zien, daar zullen ook de ogen der liefde zijn. En deze ogen der liefde zien op de Heere met gevoelens van de tederste liefde. Ze zien niet alleen op Hem, als werpende al onze hoop der zaligheid op Hem, niet louter met bewondering voor zijn heerlijke persoon in het aanschouwen van zijn verbazingwekkende majesteit en schoonheid, maar ook met tedere genegenheid en toegewijde liefde uit het hart voortvloeiende tot Hem, die gans begeerlijk is. Als ik ooit geweten heb wat het is verlichte ogen des verstands te hebben, de ogen van mijn geloof geopend te hebben, en de ogen mijner liefde geslagen te hebben op de Heere des levens en der heerlijkheid, dan was het gedurende een ziekte, waarmede ik verleden herfst bezocht werd, door op mijn bed gelegen. Daar op mijn bed gelegen, wist ik wat het zeggen wil, naar ik geloof, in de werkzaamheden van dat levende geloof en in werkzame liefde op te zien tot de Heere, Heere. En inderdaad was die aanblik van Immanuel, God met ons, in zijn schoonheid, beminnelijkheid en heerlijkheid, zoet en gezegend. Het vertederde inderdaad mijn hart, en ik kende tot op zekere hoogte hetgeen de schrift spreekt in die woorden: het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom, in het beschrijven van deze zaken, spreek ik over datgene wat naar ik hoop de Heere mij getoond heeft en met goddelijke kracht in mijn hart gewerkt heeft. En van tijd tot tijd weet ik wat het is om te kunnen zeggen: doch op u zijn mijn ogen, Heere, Heere. Want ik ben er zeker van dat er geen ander voorwerp in de hemel of op de aarde is, waarop we met enige hoop of enig vertrouwen kunnen zien. Nog is er een voorwerp dat de genegenheid van ons hart of het vertrouwen waardig is, dan de Heere, Heere. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, de drieënige God van Israël in verbondsliefde en in verbondsbetrekkingen, is alle geloof, alle hoop, alle vertrouwen, alle bewondering en alle liefde van ieder gelovig, hopend, liefhebbend hart, waardig en zal dit ook opeisen. En als deze gezegende wezenlijkheden met goddelijke kracht in de ziel worden gewerkt, zijn wij in staat om te zeggen: doch op u zijn mijn ogen, Heere, Heere, en op niemand anders. Maar dit voert mij tot hetgeen we lezen in het volgende tekstgedeelte: op u betrouw ik. Welnu, alvorens wij ertoe gebracht kunnen worden op de Heere te betrouwen, reken erop dat we dan afgesneden moeten zijn en afgebracht van alle vertrouwen in het schepsel. Ik ben er in mijn ziel goed van doordrongen, dat zolang wij op het schepsel kunnen zien, we op het schepsel zullen zien, zolang we op de mens kunnen steunen, zullen wij op de mens steunen. En daarom is het noodzakelijk voor de Heere, Heere, om ons af te breken en af te brengen van op het schepsel te rusten, in welke vorm of gedaante dan ook, opdat ons betrouwen eenvoudig, kinderlijk en onvoorwaardelijk mogen zijn, als het maar geheel en alleen op Hem gevestigd is. Maar wat verstaat men onder de uitdrukking betrouwen? Op u betrouw ik. Alvorens wij op iemand kunnen betrouwen, moeten wij dan zo iemand niet kennen? En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Moet ik dan niet enige geestelijke en bevindelijke kennis van God hebben van dit voorwerp, dat zo betrouwenswaardig is, alvorens ik op hem kan betrouwen? Hoe kan ik op hem betrouwen die ik niet ken, met wiens persoon ik geheel onbekend ben? Ik moet enige bevindelijke kennis van God in mijn ziel hebben, alvorens ik kan zeggen in de taal der waarheid, van het geloof, de oprechtheid en de eenvoud, op u betrouw ik. Kennis dus, de bevindelijke kennis, is de grond van het betrouwen zelf. Een bevindelijke kennis van de waarachtige God als een verbondsgod, vol van genade, vol van getrouwheid, vol van goede tierenheid en waarheid. Een bevindelijke kennis van de genade en de heerlijkheid van God de Vader, van de persoon en het werk van God de Zoon, door de onderwijzingen en werkingen van God de Heilige Geest, moet altijd de grondslag van het evangelische betrouwen zijn. Daarnaast is er nog een ander begrip verbonden met het woord betrouwen, en dat is vertrouwen. Ik kan iemand kennen en geloven dat hij betrouwbaar is, en toch nooit een zodanige persoonlijke ervaring hebben opgedaan van zijn betrouwbaarheid om in hem mijn vertrouwen te stellen. Maar als, gevoegd bij mijn kennen van hem, hij datgene voor mij heeft gedaan dat mij vertrouwen in hem geeft, dan verheft zich mijn betrouwen niet uit een loutere kennis van zijn persoon, maar het vloeit tevens voort uit een kennis van wat hij voor mij heeft gedaan. Zodat alle ware geestelijke betrouwen bestaat uit deze twee bestanddelen, een kennis van God en een betrouwen op God, vanwege hetgeen hij voor de ziel gedaan heeft, wel nu. Opdat ons betrouwen op de Heere, Heere mogen zijn, moeten wij zien dat Hij dit waardig is. Betrouwen op en vertrouwen in God omvat de drie personen van de Godheid. Toen David sprak, doch op u zijn mijn ogen, Heere, Heere, was het op God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, Israëls drieënige Jehovah, dat zijn ogen gericht waren. Dus als hij zegt, op u betrouw ik, is het op dezelfde wijze, Jehovah de Vader, Jehovah de Zoon, Jehovah de Heilige Geest, op wien zijn hart al zijn kinderlijk betrouwen stelde. Hij betrouwt op de Vader, omdat hij een verbond gesteld heeft dat in alles wel geordineerd en bewaard is, omdat hij hem in Christus verkoren heeft voor de grondlegging der wereld, omdat hij zijn genade verkondigde in het aangezicht, de persoon, het werk, de liefde en het bloed van zijn dierbare Zoon. Hij betrouwt op God de Zoon, omdat hij in hem alles ziet dat betrouwenswaardig is. Hij aanschouwt hem als gestorven zijnde voor zijn zonde, beziet hem als aangebracht hebbende een eeuwigdurende gerechtigheid, ziet op iedere daad en op elk lijden van de gezegende Immanuel zijn oneindige waardij en heerlijkheid gestempeld, en voelt dat hij zijn ziel aan zijn handen kan toevertrouwen, want hij ziet een vloekende en veroordelende wet, geheel vervuld, de rechtvaardigheid en de reinheid van de deugden Gods op ruime wijze voldaan, Satan terneergeworpen, ontroond en vernietigd, de dood verslonden en het leven en de onsterfelijkheid door het evangelie in het licht gebracht. Hij ziet eveneens dat hij aan de rechterhand van God de Vader een eeuwig levend en een altijd heerlijk hoofd en middelaar heeft, om zijn zaak voor hem te bepleiten en om hem in het geloof door de kracht Gods tot de zaligheid te bewaren, bereid om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En aldus ziet hij in de persoon van God de Zoon al hetgeen waarin hij kan berusten in het onvoorwaardelijkste vertrouwen. En zo, aangaande het betrouwen op God de Heilige Geest, die op zijn wijze in de woestijn deed geboren worden, dien hij vaak smarten had aangedaan, maar die hem toch van tijd tot tijd terecht bracht, als hij achter zijn afgoden was afgeweken, die zijn ziel deed smelten in berouw en droefheid, die de rots sloeg, opdat het water eruit mocht stromen, toen zijn hart aanvoelde als een diamant en die hem met smeking en geween bracht aan de voeten van de zaligmaker, de verhoogde en verheerlijkte Godmens in de toegenegenheid zijns harten. Deze bevinding van zijn liefde en kracht ontvangen hebbende, kan hij erop betrouwen dat de Heilige Geest het werk zal voortzetten, dat hij heeft aangevangen, totdat hij het tot een volkomen en laatste volmaaktheid brengt. Als de gelovige aldus in staat wordt gesteld om te zeggen, op u betrouw ik, dan is het geheel zijn hoop, geheel zijn vertrouwen en zijn al zijn verwachtingen gegrond op de drie enige God in zijn onderscheiden personen en evenwel eens wezens. Doch, zo ik tevoren opmerkte, voor we op deze plaats kunnen komen, op u betrouw ik, moeten wij volkomen gespeend zijn van het schepsel. We moeten afgesneden worden van een vleesen arm. Onze eigen gerechtigheid moet voor onze ogen aan 1000 scherven worden geslagen. Onze wijsheid moet tot volslagen dwaasheid geworden zijn. Onze sterkte moet tot algehele zwakheid geworden zijn. Wij moeten de ellende gevoeld hebben van onze vroegere afgoderijen. We moeten getreurd hebben over onze eindeloze en onophoudelijke afwijkingen. En we moeten in de Heere alles hebben gezien om de genegenheden en de verlangens van onze ziel uit te halen. Zodoende moeten er verborgen goddelijke mededelingen van hem zijn, alvorens er betrouwen op de Heere kan zijn. Zodat als er betrouwen op de Heere is, en niet slechts een uitgaan van de ziel tot hem zal zijn, maar tevens een afdalen van de Heere zelf in de ziel, om haar in staat te stellen op hem te betrouwen. Er zullen ook beproevingen zijn en beloftes in die beproevingen. Er zullen verzoekingen zijn en verlossingen uit die verzoekingen. Er zullen bezoekingen zijn en vertroostingen in evenredigheid met die bezoekingen. Er zullen oefeningen zijn en verlichting in die oefeningen. Er zullen ellenden zijn en genade gepast voor die ellenden. En als deze zaken in het hart gewerkt zijn en met goddelijke kracht in de conscientie gebracht zijn, dan zal er kracht zijn om op die drie enige God te betrouwen, zoals de Heere slechts aan diegenen mededeelt die in waarheid en die vuriglijk zijn aangezicht zoeken. Maar zal dit betrouwen niet beproefd worden? Al hetgeen waardig is om op betrouwd te worden, wordt beproefd. Zelfs het geweer dat de soldaat in de strijd voert, wordt naar de testafdeling gezonden, alvorens men het geschikt acht er de strijd mee in te gaan. Het zwaard of de sabel die hij draagt om de oorlogen van zijn land te strijden, wordt getest en beproefd, alvorens het aan zijn hand wordt toevertrouwd. En zal uw betrouwen, als het een geestelijk betrouwen is, als het een geestelijk wapen is om de strijd van uw ziel te strijden, niet eveneens moeten worden beproefd? Is het niet de beproeving uw geloofs, en niet het geloof zelf die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt? Spreekt niet Jacobus tot zijn broederen, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofsleidzaamheid werkt, zodat, waar er ook betrouwen op God is, dat geloof zal beproefd worden. Als wij op God betrouwen in de voorzienigheid, dan zullen er zaken zijn om dat betrouwen te beproeven. Als in genade op hem betrouwen, dan zullen er verzoekingen zijn, overrompelingen, verwarringen, die dat betrouwen dagelijks beproeven of het echt is. Als ons betrouwen zwak is, zal dit het hoofd moeten bieden aan zwakke beproevingen. Als dit sterk is, dan zal dit het hoofd moeten bieden aan sterke beproevingen. De rug is gepast voor de last, en de last is gepast voor de rug. De beproeving staat in verhouding tot het geloof, en het geloof staat in verhouding tot de beproeving. Het is dan ook een grote zaak om er toe te geraken te kunnen zeggen, op u betrouw ik, want dit wil zeggen, gij hebt mij van dat schepsel afgebracht, gij hebt mij op een grondige wijze tot geestelijke armoede gebracht en ontbloot. Gij hebt mij afgebracht van de wijsheid en van de kracht van het schepsel, ik heb niemand anders tot wie ik kan opzien dan gij. Gij zijt mijn enige schuilplaats, mijn enige haven, De enige veilige haven voor mijn door de storm geslingerde ziel. Zodat, om in staat te zijn enkel en alleen op de Heere te zien en op een gevoelvolle wijze te spreken, op u betrouw ik, een van de sterkste uitdrukkingen is die een kind van God kan gebruiken. Hij voegt er nog een smeekbede aan toe, ontbloot mijn ziel niet. Zijn ziel wist dan ook wat het betekent om ontbloot te zijn. Hij had de ellende van uiterste armoede en van zielenooddruft gekend. Het was voor hem niet zoals de natuurlijke armoede voor de rijken, een kwestie van bespiegeling, een louter theoretische kwestie, doch een zaak van persoonlijke en pijnlijke bevinding. Hij wist wat het zeggen wil om ontbloot te zijn, en de ellende en de rampzaligheid gevoelende van het aldus ontbloot te zijn, werd hij, toen hij gezegend werd, dat zijn ogen op de Heere waren, in staat gesteld om met tederheid en onvoorwaardelijke onderworpenheid te spreken. Op u betrouw ik. Hij was toen opziende tot de Heere om datgene van hem te verkrijgen, waartoe zijn ziel op een bijzondere wijze was overgebogen. Datgene waarop zijn hart zeer doelbewust gericht was, ontbloot mijn ziel niet. Nu zijn er twee passende gelegenheden, of liever twee perioden in de bevinding waarvoor dit een gepast gebed wordt. In vroege dagen, voordat de Heere de ziel in rijke mate gezegend heeft met openbaringen van zijn goede tierenheid en gunst, zijn de ogen des verstands vaak verlicht om te zien wat de barmhartigheid, vergeving en de genade God zijn. En indien de ziel nog niet volkomen van dat schepsel is afgesneden, de arm der eigen gerechtigheid nog niet gebroken is, nog de afgod van de vleeselijke wijsheid van de troon is gestoten, worden de genaden, de bezoeken, de genietingen waarmede de Heere zijn volk zegen nog niet op een krachtige wijze in het hart gebracht. Maar deze bevinding voert de ziel tot de kennis van wat het betekent op een gevoelvolle wijze ontbloot te zijn. Deze overtuiging is er in het hart gewerkt, als de vergeving der zonden niet nadrukkelijk is meegedeeld. Moet ik in mijn zonden sterven, als ik de liefde Gods niet in mijn hart heb uitgestort gekregen door de Heilige Geest, heb ik geen getuigenis dat de Heere mij persoonlijk lief heeft. Als Hij mijn gebed niet beantwoordt, als Hij zijn woord niet toepast, als Hij zijn beloften niet thuisbrengt, als Hij mij niet zegent met die zoete openbaringen van zijn eeuwigdurende gunst, ben ik verloren. Ik weet, zegt de hulpbehoevende ziel, ik kan deze zaken niet uit mijzelf teweeg brengen. Evenwel, ik weet dat ik zonder deze moet omkomen. Welnu, iemand in deze bevindelijke toestand weet wat ontbloot te zijn betekent en kan daarom zeggen, Heere, ontbloot mijn ziel niet, ontneem mij niet alle hoop. Laat mij niet geheel naakt, geef mij niet prijs aan de uiterste armoede en ellende der natuur. Laat mij niet in de groeven neerdalen met al mijn zonden op mijn hoofd. Ontbloot mijn ziel niet van de vergeving en van de vrede. Eén gebed draagt dus dit karakter, maar er is nog een gebed dat rijper is na zijn aard. Als de Heere de ziel enigermate gezegend heeft en deze de kennis geschonken heeft, niet alleen van wat genade naar de letter is, doch wat genade in het hart is, als zijn gunst niet slechts in de schriften wordt aanschouwd, maar als een zaak van een persoonlijke bevinding in de conscientie geschenen heeft, en als dit op het moment niet wordt gevoeld, dan wordt de ziel genoodzaakt om te roepen, ontbloot mijn ziel niet. De ziel in deze toestand is als iemand die wat men noemt het goed gedaan heeft in de wereld, en die dan van alles ontbloot geworden is, die het gerief van de overvloed heeft gekend, en die vervolgens tot de uiterste armoede is gebracht. Dit is een toestand die veruit slechter is dan wanneer men in armoede is geboren en opgevoed. De edelman die tot een bankroet is gebracht, de rijke banier die gedwongen wordt voor een bestaan te bedelen, die moet noodzakelijkerwijs die plotselinge smarten der armoede veel heviger en dieper gevoelen dan hij die in een armenhuis geboren werd en gebakerd in de uiterste natuurlijke armoede. Zo is het ook geestelijk, als de ziel gesmaakt heeft dat de Heere genadig is, als ze iets gevoeld heeft van zijn goede tierenheid en genade, en als ze zijn gunst gesmaakt heeft, gelijk de dauw op het gras, moet ze dan niet scherper het verlies van deze zaken voelen dan wanneer ze deze nooit eerder ervaren had, zodat, als de Heere zijn tegenwoordigheid verbergt, zijn zegen niet laat neerdalen, noch zijn getuigenissen in het binnenste uitstorten. Het geroep zal oprijzen, ontbloot mijn ziel niet. Nu kunt u erop rekenen dat elke levende ziel tot deze gevolgtrekking wordt gebracht, dat hij volslagen ontbloot is, vooropgesteld dat God de Heilige Geest wat voor hem heeft gedaan, of voor zover God de Heilige Geest wat in hem doet. Want ik ben er in mijn eigen hart van overtuigd dat de Heere al zijn volk op deze plaats brengt, om te weten dat zij geestelijk niets hebben dan hetgeen hij hun geeft, niets te voelen dan hetgeen hij in hen werkt, en dat ze niets zijn dan hetgeen hij hen doet zijn. De Heere heeft de ogen van hun verstand verlicht om te zien wat zijn genade, barmhartigheid en gunst is. Hij heeft hen onderwezen wat zijn openbaringen zijn en hun getoond dat zijn bezoeken en zijn bezoeken alleen hun geest bewaart. Het is niet hun vroomheid, het zijn niet hun voornemens tot verbetering. Nog is het hun godsdienstige belijdenis die hen geschikt kunnen maken voor de hemelse openbaringen van goddelijke gunst. Nee, deze zaken veroordelen hen vaak nog meer dan de zonde, want ze doen hen zichzelf voorkomen als opgetuigde huichelaars. Maar daar ze in een zekere mate eerlijk en oprecht zijn, kunnen ze het niet verdragen om te geloven dat ze huichelaars zouden zijn, dat ze een naam zouden hebben van te leven en aldus met een leugen in hun rechterhand verloren zouden gaan. Aldus kennen ze wat de psalmist zegt, ontbloot mijn ziel niet. Het geschrei en de verzuchting van zijn ziel was dat de Heere hem zou willen zegenen met enige openbaringen van zijn goede tierenheid, dat hij zijn gunst op hem zou willen doen rusten, gelijk de dauw op de takken, dat hij zijn eeuwigdurende liefde in zijn ziel zou willen uitstorten en hem zou willen vervullen met onuitsprekelijke vreugde en verzadiging, met heerlijkheid, dat hij in zijn hart zou willen afdalen in zijn dierbare gezegende en openbaarmakende genade, en hem een hinde te doen zijn die in vrijheid is gesteld, of als een bewaterde hof, bereid tot alle goed woord en werk. Als hij dit niet heeft, als de Heere zich onttrekt, als er geen antwoord is op het gebed, als er geen bijzonder onderwijs en kracht des Heeren is, als alles van binnen donker is en rondom duisternis, als zijn ziel aldus wegzinkt in de diepten van die rampzaligheid van het schepsel en der nooddruft, dan roept hij uit, ontbloot mijn ziel niet. Welnu, er zijn veel zaken waarnaar een levende ziel hijgt, door het verlies waarvan de ziel zich ontbloot gevoelt. Eén zaak is de vreze Gods. Als we zien, zoals we dat soms doen, welke strikkende voor onze voeten zijn gespannen, als wij de werkingen kennen van onze vreselijke, ontaarde en verdorven natuur, zoals we daar op een pijnlijke dagelijkse wijze kennis aan hebben. De begeerte der ogen, begeerten des vleeses, de trotsheid van het leven, als we dit duivelse drietal alle gevoelen strijden om de overhand en vechten tegen een drie-enig God, dan wensen wij dan niet, bij tijden doe ik dat wel ten diepste, de vreze des Heren in onze zielen te voelen werken als een springader des levens om af te wijken van die strikken des doods. Als wij onze zwakheid zien, als we onze onkuisheid kennen, en dat we wandelen te midden van netten en strikken, als ons verdorven hart iedere kwade inbeelding nawandelt, als niets voor ons te laag schijnt te zijn om te doen, of te walgelijk voor ons om te verlangen, zal er op zulke tijden geen roepen zijn tot de Heere, zoals bij iemand van de oude dag, dat hij ons zou willen bewaren voor het kwaad, dat het ons geen leed zou mogen doen, en zo ons hart teder mocht worden gemaakt in de vreze des Heeren. Vervolgens, als wij ons vol ongeloof gevoelen, niet in staat om een enkele korrel geloof bijeen te verzamelen, of wanneer we geoefend worden, gekweld en verward door die walgelijke verzoekingen tot ongeloof, wensen we dan niet, als de Heer het verlangen in het hart doet oprijzen, om gezegend te worden met een levend geloof? En als we dit niet hebben, voelen we ons dan niet vaak ontbloot, en zinkt onze hoop soms niet in sterke mate weg? Zijn onze blijken vaak niet bewolkt, raken de getuigenissen des Heeren niet uit het oog? Zijn gevoelens en gunsten in het verleden ervaren niet vaak met een dikke wolk bedekt, zodat we nauwelijks geloven dat de Heer onze ziel in genade zal bezoeken? Doen deze gevoelens ons niet roepen, ontbloot mijn ziel niet? En ligt de zonde niet vaak op de conscientie? Brengen verborgen afwijkingen geen schuld teweeg? En ontvangen onze inwendige afgodendiensten en afgoderijen geen slagen, inwendige slagen tot hun bestraffing? Doet het gevoelen van schuld ons niet hunkeren naar die geopenbaarde vergeving en naar de besprenging met het verzoenende bloed om de schuldige conscientie te helen en deze te reinigen van vuil en dode werken? En als dit achterwege blijft, voert het ons er niet toe om te spreken, ontbloot mijn ziel niet? Zijn we ook niet herhaaldelijk in onze gevoelens zonder leven of liefde tot Gods volk? Zonder enige heilige genegenheden, enige hemelse gezindheid, enige geestelijkheid der ziel? Zal dit ons er soms niet even zo toe brengen om te spreken, ontbloot mijn ziel niet? En schatten wij de gunst Gods soms niet hoger dan 1000 werelden? Het getuigenis des geesters hoger dan 1000 aan goud en zilver. En het zoete getuigenis in ons binnenste, dat wij kinderen God zijn, niet meer dan wat de wereld ook kan bieden? Als onze blijken ons tegen schijnen te zijn, als de melaatsheid zich op ons voorhoofd vertoont, zoals op het voorhoofd van Uzza en in het gelaat van Mirjam, verlangen wij dan niet met bezorgdheid dat de Heere zijn liefde in onze harten zou willen uitstorten, en ons vertellen met zijn eigen van vrede sprekende mond dat Hij onze God en Vader is? En wensen wij niet vaak vruchtbaar te zijn tot alle goed woord en werk, en betreuren wij niet vaak onze onvruchtbare lippen en nutteloze levens? Betreuren we niet vaak dat we zo weinig gelijkvormig zijn aan de gekruiste Heere, dat we zo weinig afzondering tonen van de wereld die in het verderf ligt? Zo weinig berouw en tederheid van hart, dat we zo weinig voor de Heere doen, dat we zoveel onszelf leven en zo weinig tot zijn eer? Verlangt ons hart bij tijden niet meer gelijkvormigheid met het beeld van Christus? En om oprechter en geloviger te wandelen in zijn gezegende voetstappen? En als we deze dingen niet kunnen doen, maar veel meer het tegendeel doen, Zal dan niet de verborgen ademtocht zijn van onze ziel ontbloot, mijn ziel niet? Maar het geroep zelf is een pleiten dat de Heere de ziel niet ontbloot zal laten. Hoe vreemd het ons ook mogen toeschijnen, het is het licht dat de duisternis toont, het is het leven dat ons de dodigheid doet voelen, ja wat meer is, het is de vruchtbaarheid die ons de onvruchtbaarheid doet gevoelen, het is de rijkdom die ons de armoede doet voelen, het is het onderwijs en de tegenwoordigheid Gods die ons doet voelen dat wij ontbloot zijn. Zie op de dode belijder, de verharde, aanmatigende, rampzalige, met een leugen in zijn rechterhand. Roept en zucht hij ooit tot de Heere in de verborgen plaatsen van het huis, op zijn bed des nachts, of gedurende zijn bezigheid overdag, of de Heere op hem zou willen neerzien, hem een zoet getuigenis zou willen geven, zijn liefde in zijn hart zou willen uitstorten en het licht zijns aanschijns over hem zou willen verheffen? Met heel zijn belijdenis is hij onvruchtbaar tot alle goed woord en werk, zoals de dorre vijgenboom. Beslaat hij onnuttelijk de aarde, hij is maar een dorre tak, welke het scherpe snoeimes van de landman spoedig zal afsnijden. Dit zuchten zelf over onze dorheid. Dit gevoelen zelf van onze onbekwaamheid goed te doen, is een bewijs van het leven Gods in de ziel en een blijk van het werk der genade in het hart. Ontbloot mijn ziel niet. Dit is iets dat echt is. Dit is hartewerk. Dit zijn de voetstappen van de kudde. Dit zijn de leidingen en de onderwijzingen van God de Heilige Geest in de harten van de vrijgekochten. Deze zaken behouden. Deze zaken voeren de ziel naar de eeuwige heerlijkheid, en hij, die iets van deze zaken kent door persoonlijke bevinding, zal eens de heerlijkheid des Heeren aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Wat kennen wij dan van deze zaken? Kunnen we onze bevinding leggen naast deze bevinding van de psalmist en zeggen, doch op u zijn mijn ogen, Heere, Heere. Op u betrouw ik, ontbloot mijn ziel niet. Waar dat gebed gevonden wordt, zal een antwoord niet achterwege blijven. En waar dit antwoord ontvangen wordt, daar zal stof zijn tot een eeuwigdurende lofzegging. Zalig zulke zielen, die deze dingen door een oprechte, onvervalste bevinding hebben leren kennen. Ze zullen voor eeuwig blinken als de sterren des hemels. En als de Heere des levens en der heerlijkheid ten andere malen zonder zonde tot zaligheid zal gezien worden, dan zullen ook zij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Amen. Philpot doet nog een aanvulling om te spreken een woordje voor de kas van de bejaarde pelgrims. Tot laat op de dag was ik vergeten dat ik vanavond de zaak moest bepleiten voor de bejaarde pelgrims. De tekst kwam vanmorgen in mijn gedachten op, toen ik de schrift las. Hij leek gepast te zijn voor vanavond, ofschoon hij niet door mij genomen was met enig opzicht tot de zaak, welke ik moet bepleiten. En evenwel kon het niet anders of ik werd later getroffen door het verband tussen de tekst, een verband dat niet door mij gezocht is, en de zaak, welke vanavond aan de orde is. Het is dan ook in mij opgekomen dat velen, mogen wij wel niet zeggen de meesten van deze bejaarde pelgrims, wier zaak ik tracht te verdedigen, zeggen, op u zijn mijn ogen, Heere, Heere, als ze naar wij reden hebben te hopen, deelhebbers der genade zijn, en als zij, zoals wij weten dat ze zijn, beroofd zijn van die zaken waarvan de wereld haar God maakt, kunnen zij dan niet zeggen, op u zijn mijn ogen? Als sommigen van deze bejaarde vromen wisten dat ik vanavond hun zaak bepleiten, en als zij vanuit hun kelders en zolderkamers en eenzame woonverblijven naar buiten konden kijken en een blik werpen op deze grote vergadering, zou dan hun hart niet uitgaan tot de Heere, of hij de harten en de handen van zijn volk zou willen openen om bij te dragen tot hun noden? En als de Heere ze in de voorzienigheid in de laagte heeft gebracht, heeft hij ze dan niet doen spreken op u, betrouw ik? Mogen wij niet één woordje aan de tekst toevoegen? Door dit te doen, zal ik me niet de vloek van Johannes op de hals halen? Ontbloot mijn lichaam en mijn ziel niet? Wij kunnen iets voor het lichaam doen, wij kunnen niets voor de ziel doen. Dat moeten wij voor de Heere laten. Maar u en ik hebben nu te maken met het lichaam. Is het geen zegen om de aalmoezenier des Heren te zijn? Let op de weldaden welke u geniet, uw geriefelijke huizen, het voedsel dat op uw tafel is uitgestald, de vele gemakken, zal ik zeggen, zaken van weelde, die sommigen van u zich gemakkelijk kunnen verschaffen. En bent u door een verborgen band niet aan deze pelgrims gebonden? Als ze, nadat wij reden hebben te geloven, als ze met u, bij behoren tot dat huisgezin Gods, bestaat er dan tussen u en hen niet een verborgen gemeenschap, of schoon zij op een zolderkamer of in een kelderruimte mogen wonen, en u een huis mogen bewonen, of schoon zij op een hard vlokbed mogen liggen, en u op een zacht en donzig rustbed mogen slapen? Doch als de geest des Heren in uw hart en in uw hun hart werkt, dan zijn er dezelfde geestelijke gevoelens in uw ziel. U moogt, liggende op uw zacht, donzig rustbed liggen, op u zijn mijn ogen. En zij mogen zeggen, wellicht met meer gevoel dan u en ik, vanuit hun donkere kelderruimte en vanaf hun harde matras, op u zijn mijn ogen. Ik ben verheugd in de Zoar-kapel voor deze zaak te mogen pleiten. Het deed mij een genoegen het bestuur van de kapel bereid te vinden toestemming te verlenen om hier een predikatie te hunner behoeve te houden. Het vervult mijn hart met blijdschap de grote vergadering te zien, niet om een arme worm te beluisteren zoals ik, maar in de hoop dat de Heere enigermate in uw hart mogen werken en uw handen mogen openen om in hun behoeften bij te dragen. Ik gevoel een grote belangstelling voor de stichting. Er staan 4 pelgrims als lid ingeschreven, met wier omstandigheden ik waarlijk begaan ben. Maar ik zal niet trachten om op uw gevoelens te werken. Ik moet het enkel en alleen voor de Heere laten. Ik zal daarom besluiten met het lezen van de verklaring welke de secretaris mij heeft overhandigd. Deze verklaring is niet opgenomen. Deze preek en het nawoord is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.